In Italië is 18,5 jaar cel geëist vanwege het instorten van een brug in Genua in 2018. Bij het instorten van de Morandi-brug kwamen destijds 43 mensen om het leven. De man die wordt vervolgd was directeur van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de brug. Volgens de aanklagers werden inspecties gemist, vervalst of onvoldoende uitgevoerd. De oud-directeur zit al een gevangenisstraf uit vanwege nalatigheid dat leidde tot een eerder verkeersongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Missiedrang en bezuinigingen bij Defensie hebben geleid tot het mortierongeluk in Mali in 2016. Volgens een onderzoekscommissie was onder meer de veiligheid van de munitie daardoor niet op orde. Tijdens een oefening kwamen twee Nederlandse militairen om toen een granaat te vroeg afging. Een derde militair raakte zwaar gewond. Nabestaanden zijn blij dat er na bijna 10 jaar meer duidelijkheid is. Zo'n 80.000 betogers zijn in Brussel de straat op gegaan om te demonstreren tegen de hervormingsplannen van het kabinet De Wever. Op verschillende plekken in de stad zijn daarna rellen uitgebroken. Agenten werden bekogeld met stenen en flessen. De politie heeft traangas en een waterkanon ingezet. Tientallen demonstranten zijn opgepakt. De betoging is onderdeel van een nationale staking. Op veel plekken reden geen bussen, trams en metro's. En ook werden op veel vluchten van Brussels Airport geannuleerd. De provincie Utrecht geeft toestemming om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en te verdoven, zodat ze een zender kunnen krijgen. De zoogdiervereniging wil de roedel volgen voor onderzoek. De provincie wilde vorig jaar al 1 wolf vangen en zenderen, maar de rechter hield dat toen tegen. Er was niet genoeg uitgelegd waarom het nodig was. Het weer op veel plekken bewolkt met kans op wat lichte regen. In het noorden breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 16. Morgen vrijwel hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Goeie avond allegaar. Vanavond vertellen we verhalen en zingen we liederen in ons mooie Texels dialect. De deelnemers hebben hun Texels oppoest en afstoft. Het moest soms wel een beetje van Veert komen, van vroeger, van thuis. En dan moet je hier ook nog durven te komen staan en het durven te laten horen. Ze hebben er hartstikke hard op oefend en ze doen het voor ons allemaal. Petje af. En Pet denkt aan Hoed, Irene en Joke en ik hebben een keer afgesproken. Het is gewoon een feestje, dus wij gaan met Hoed de presentatie doen. Dus die gewoonte die hebben we erin houden. En dan, ja, die Texelaars, die ben zo nieuwsgierig. Die willen altijd weten van wie bij erin. Ja, dus tussendoor zeggen Irene en ik telkens van wie het erin is. En dan kunnen we lekker doorgaan ondertussen en genieten van al die verhalen en liedjes. We gaan nou eerst luisteren naar Gerard Kuup. En dat is er eentje van Klaas Kuup van Sint Isidorus uit Spang en Agatha Hopman. Hij is ook de voorzitter van de dialectgroep. Ik heb geen petje op, maar ja, hij is het wel. En hij doet altijd mee. Hij heeft er nog geen eentje mist. Veel plezier.
Zo, goeie avond allegaar. Iedereen van harte welkom bij deze 14e uitvoering van Echt op zijn Texels. Hoog en droog aan de koog. In de Dermsuus de Hof hier aan de koog. Het is alweer een hele tijd geleden dat we hier geweest zijn. Dat het alle gaat te maken met die verschrikkelijke coronatijd. Het heeft daarom met 2 jaar stilheid. We maken sinds 2012 met Echt op zijn Texels een rondje langs alle buitendorpen op Texel. Alle jaren na een aardorp en bijna 6 jaar in de rondte geweest. Het eerste rondje zit er al een tiertje op. We zijn er nu bezig met het tweede. Als alles goed gaan was, hadden we hier in 2022 al komen moeten. Want de laatste keer was we hier in oktober 2016. Het is nu 8 jaar geleden en dus de hoogste tijd dat wij hier weer eens aan de koog zijn. Als je in de ronde kijkt, zie je pas wat er in die 8 jaar allemaal aardvoer is. Wat er allemaal aan die bijbouwt, verbouwd is aan de kolk. Die nieuwe gebouwen worden alle hoger. Dan zit je vast van hoog en droog. Een hortje leien hebben er een paar stukken staan in de Tesselaar over de breeg bij de Badweg. Je kan het toch niet begrijpen dat er geen mens was die wist van wie dit ding was. Maar ook de wie en waarom hij afgekeurd was. Zo'n groot ding en geen eentje die er wat van af weet. Later bleek hij toch van de gemeente te wezen. Denk op nou het aars, geen breeg meer, maar een oprit met een gat erin. Kijken we van de ene kant naar de andere kant van de parkeerplaats rijden. Ook in de Tesselaar stond dat de Tesselaar tekort bezorgers aan de kool had. Zelf de grote baas hield het mee. Die deelde zijn eigen Tesselaars door de brievenbussen. Je zou zeggen, goed voorbeeld, doet goed volgen. Top, hoor je op. Terug naar onze uitvoering van 2016. Les toonde van een stuk met foto in de Tesselaar met iedereen die toen meedoen had. Daarvan ben er al 3 niet meer onder ons. Leo Daalder, Jaap de Ros en Harry de Graaf. Harry had hij graag ook nog meedoen willen. Hij had alles op papier zet en het ook aan ons horen laten. We lagen dubbel van het lachen. Heel erg jammer dat het zo aflopen moest. Ze was de allegaar echte ambassadeur van de Tessels dialect. Aan onze uitvoeringen hebben we nu al meer dan 100 Tesselaars meedeen. Ruim 3000 mensen ben er eens te kieken en te luisteren geweest. Dat zei het genoeg, denk ik. Het Tessels is er voor ons allegaar. Iedereen die op Tessel woont, willen we vermaken met het Tesselse dialect. Met verhalen, gedichten en liedjes. Met een lach en een traan. De kolgers en oud-kolgers die hier vandaag meedoen, hebben er ook heel veel zin in. Het heeft nog wel heel wat houden om ze bij elkaar te krijgen. Want kolgers en oud-kolgers die nog Tessels praten, worden schaars. Ik had met het telefoonboekje erbij een lijstje gemaakt van de mensen met Tesselse naam uit de kolg en wij K. Maar ook eentje met oud-kolgers die dan ergens aardwonen. Samen zo'n 60 namen waarvan ik dacht, die ken ik wel eens vragen. Die praten vast nog wel wat Tessels. Dus een paar keer op een fiets deze kant op wees en mensen vraagt. De meesten vonden het prachtig dat ze vraagd werden, maar ze zagen de teugen op om op de planken te staan. Maar wisten wel aardenamen om te vragen. Ja. Ook zelfs ze wel te kieken komen, zeiden ze. Nou, het schoot zo ook niet erg op ook. Toch was het mooi om te doen. Heel wat leuke praatjes maken met mensen die je aas nooit spreekt. Ze hadden ook nog wel wat anekdotes, waarvan ik er wat opgeschreven heb. En die komen aas misschien ook nog aan bod. Bij eentje die ik gevraagd had en die geliek nee zei, was het net tegengesteld. Hij vroeg, ga je mee om een theetje? Ik zei wel, ja, man, dat is goed. Hij was heel erg begaan met het Tesselse dialect. Dat had hij van huis ook van beide kanten meekregen. Tot 6:30 hadden we daar ook met zijn vrouw over dialect te praten zitten. Het was zo een lang theetje worden. Ik zeg, nou moet ik weg, als ben ze al gaar aan het eten. Het scheelt ook niet zoveel, want ze was hier en daar al met het eten in de weer. Maar de bliste had ik er toch nog eentje bij gekregen. Die geliek ja, zei dat. Zo ben ik weer toch rondkomen. Hier komen ze aan z'n allen gaan te staan. Ze hebben er heel wat op oefend en willen het aan zijn jullie horen laten. En dan nog die 3 anekdotes toe. Bill Visser zat in het Witte Huis. Hij had een jongen aannomen voor de afwas en keukenhulp. De jongen was nogal zenuwachtig en wat bibberig. En Bill zei tegen hem, ga eerst maar eens wat afwassen. Daar begon hij aan, maar liet hij 2 kopjes stuk vallen. Toen Bill even later terugkwam met een grote sigaar in het hoofd, zei de jongen tegen Bill: ik heb twee kopjes stuk vallen laten. Zei Bill: als jij een paar kopjes stuk vallen laat, kan me niet schelen. Maar dat je eerst afwast, vind ik zonde. Nog een verhaaltje van een oud-koger die nu halverwege de 70 is. Toen dit speelde, was hij nog maar net aan de kolk op de wereld komen. Het was in januari en mooi winterweer. Zijn moeder wou met hem in de kinderwagen wel een rondje door de dorpstreet. Daar kwamen ze goede bekenden tegen. Ze maakten een praatje en moeder vraagt: wil jij ook niet even naar mijn leuke kerel te kijken? De kennis, het was dan al een ouderkert, die zelf geen kinders had, zei het: oh, dat wil ik wel. Hij dook met zijn hoofd half onder de kap van de kinderwagen. Keek even, riest hem omhoog en zei het: ik zie liever een nestje jonge honden. Mijn moeder was heel gaaf verskeft. Ga er maar schrijf voor zitten. Iedere mirakel is mooie uitvoering geweest. Dank u wel.
We gaan luisteren naar Ton Gielis, van Koos Gielis. En zijn moeder, dat was een mooie naam trouwens van je moeder, was Antoinette ten Bos uit Amsterdam. En ze is al 102 geworden. Nou, Ton, veel plezier.
Dank je wel. Zoals Irene al zei, ik ben er eentje van Koos Gielis, een echte Tesselaar. Mijn moeder was Antoinette de Bos uit Amsterdam, die 102 geworden is. Irene had alles al gezegd, maar het staat al in de tekst. Een van de oudste uit een gezin met 9 kinderen. Trouwt in de oorlog in Amsterdam met koetsies. Daar, in die tijd, en dan koetsies. Mijn vader werkte bij RAP. Die had hier meer dan 45 jaar werkt. Hij begon samen met de opa van Jan Jacob, met Steenkolen. Ze waren met z'n tweeën, maar de oude Jacob was de baas. Had ook aas lopen kennen. Wij woonden op de Havelderweg 6. Dat was een huis van 3 onder 1 kap. Een huis van RAP. Trouwens, de hele street was van RAP. Ik ben geboren in het noodziekenhuis, waar nou nog het verpleeghuis is. Ik ging in de Burgwal, die toen nog Noostreet heette, naar de kleuterschool, daarna naar de Thijsenschool, die nou sloopt is. In de tweede klas bij juf Hazewinkel schreven met gekleurde inkt als je het goed gedaan had. Op de vijver naast de school kon je skazen en daar ben ik zowat te met verzoven. In de midden is het wel 5 meter diep en ik lei er midden in. Beurde in het spookkwartier en ik zie nog Casey Metz, de vader van Primera Kees, staan lachen. Ben er zelf uitkomen, hoe, weet ik niet meer. Maar hortlopend naar huis gaan, vooruitgaand door een nichtje uit Amsterdam die een jaar bij ons woonde om aan te sterken. Ze vloog naar mijn moeder toe en riep: tante Net, tante Net, Tony is door het ijs zakt. Mijn moeder zei: laat hij maar gauw schone sokken aantrekken. Toen kwam ik als een verzopen kot de keuken in, met het kroost nog op mijn kop, waar toen de triet een bosheer op stond. Na de Thijsenschool en de ULO heb ik bij Albert Heijn in de Binnenburg gewerkt. Boekjes ophalen en boeskippen wegbrengen met een bakfiets. Maar ook met een transportfiets, met een mand erop. Waarop een prachtig en mooie bord zat, waar hofleverancier op stond. Dat staat aan de onderkant. Deze fiets is van Paul Smit, die is gerestaureerd. En dat is de originele fiets van Albert Heijn, waar ik in 1962 op boodschap weggebracht. Boekjes ophalen ging met de fiets. In de winter van 1963, die van de Elfstedentocht, was dat geen pretje. In Ouweschild deed ik dat met Frans Pietersen, de zoon van de Albert Heijnchef. We gongen dan bij Dogger in het stoomboot Koffiehuis, wat nou de onbegrijpelijke naam het Siet, om een bakkie. Daar deden wij dan ook 10 over rood op het biljart en dan gauw weer verder met de boeskippenboekjes ophalen. Het jaar daarop ben ik verhuisd naar Burreman van der Meer, de groenteboer met een luxe winkel in de Binnenburg, naast Albert Heijn. Van der Meer kocht in de Koog Hotel Hollandia. Ja, dat linkse daar. Ja. En sinds die tijd ben ik in de Koog hangen gebleven. In 1965 moest ik in militaire dienst. Wat ik vroeger wel wou en voor afkeurd weer, daar moest ik nou opkomen, onbegrijpelijk. In Apeldoorn, bij de Koninklijke Marechaussee. Een soort van kamp van Koningsbrugge. En ik sta daar op die foto onderaan in het midden. Grote pit op. Dus het is echt waar. Na anderhalf jaar dienstplicht kwam ik terug bij Van der Meer in de Durfstraat, naast Moeder Mosk, het Kerkie en het Witte Huis. Daar heb ik tot 1979 gewerkt als zitbaas van de ANO 2000 supermarkt, waar Jan van Beek zijn vrouw vond. Keesboer Dekker, de vader van Richard Dekker, die zoveel mooie foto's maakt, die oude Dekker zei: Jan en vrouw, dat wordt nog wel er eens wat. Maar vrouw, Vroon, die was al verloofd met een Arion. En had hier een oranje zitzak van overhouden. De winkel was in de zomer open tot 10 uur. Op zaterdag even bleven we nog even nazitten. Nou ja, even weer wel er eens 4 na middernacht. De mooiste kreet van Jon was altijd: nou even deurdrukken, dan hebben we weer 8,60 gulden. Dat was toen het bedrag van ons stagegeld voor een lege krat. De aarde zondagochtend moesten we wel weer om 9 uur beginnen, wat meest ook wel lukte. In die tijd hebben we ook een hele zondagmiddag boerenkool sneden in de Westen voor Van der Meer. Vroom vraagt nog wel eens wanneer dat uitbetaald wordt. Hetzelfde was tot we zondagsmiddags erpels inpakten die door Daalder van Bartimeeshoeve verbracht worden. Die moesten in 2,5 kilo zakken verpakt worden. Dan hadden we die zondag zeg maar 300 zakken deen. Dat wordt met een krietje op de bolk opgeschreven. En de aankomende zondag moest dat record verbeterd worden, wat meest ook wel lukte. Het seizoen toe was nog niet zo lang als tegenwoordig. Na de herfstvakantie was het echt beurt en wassen de meeste winkels in de Koog dicht. Kokkie ergerde de eigen aan die smerige ramen van die gesloten winkels en gong die dan zelf lappen. Kokkie had haar kapsalonnetje naast ons in de straat. Ze had geen keukentje om af te wassen en dat beurde dan bij ons. Joke Koper werkte bij ons en werd weer later kapster bij Kokkie. En dan kwam ze die kopjes bij ons afwassen wat ze al wend was. In 1979 hebben wij, mijn vrouw Tineke en ik, het bedrijf van Van der Meer overgenomen. Dat was op 1 januari, weer na het metershoog begon te sneeuwen. Niet normaal meer. Er was geen enkel aanvoer van brood, melk, groenten en andere levensmiddelen. Achteraf was die strenge winter zo gek nog niet. Alles wat in de vriezer zat, ging op. Erpels weer met een trekker door Jaap van Heerwaarde uit het Mintergrop bij ons bracht. Boeskippen brachten wij met de slee naar de oude vandaagen op het wintergroen. Ik zie nog Jan List met zijn lange leren jas en zijn slee ook boeskippen doen. Ook in de Koog werd wel de gestolen. Een Duitser die het hele gaarbond maakte, weer bij toeval pakt. Deze man kwam hier al jaren en begroette mij dan met: ha, Herr Gielis, wie geht's? En dan kreeg ik een set mooie Düsseldorfer bierglazen. Daarna ging hij de winkel in en gooide zijn winkelwagentje vol. En ging en ging via de achterdeur naar zijn auto. Een achterdeur is sowieso geen goede zet. Piet Iser, oftewel Bakkers Iserhandel, had dat ook. En dat had ook veel kost. Nadat hij zijn karretje los had, kwam hij terug voor deel 2. Toen zag ik dat hij te gauw klaar was. Dat kon niet, want er stond een grote rij voor alle drie kassa's. Ik vroeg hem naar zijn kassabon. En met een gezicht van mij maak je toch niks, liet hij zijn bon zien en stopte hem gelijk weer in zijn broekzak. Ik zei, laat eens even kijken. En ja hoor, die bon was gewoon van de grond plokt. Wee mee naast die Mercedes achter de winkel, naast de papierbak. Ik vroeg hem om zijn klep open te doen. En wat deerlog was een complete SRV-wagen. Diepvrieskippen keurig naast elkaar, leverworsten, koffie, edammers en nog veel meer van Sokse wordt. Gewoon een kampeerwinkel in zijn achterbak. De politie belt en gelukkig mochten wij alles uit de achterbak weer in de winkel terugzetten. Nooit meer wat van hoort. Dat is dan de achterbak van een auto en die zat dan zo vol. Deze heb ik vorige week pas gemaakt, dus dat is... Nog een leuk politieverhaaltje. We hadden een jonge knaap snapt en vasthouden tot de politie kwam. Eerst kregen we zelf een berisping. Want op het keukenblad lag nog een irpelschildertje. En daarmee had de boef ons overvallen kennen. Daarna werd alles door Jan van der Meer opgeschreven. En die aarde politieman, zeg maar Tieme, die nam de jonge man mee naar de politieauto. Hij zette de dief op de achterbank. Loopt om en gaat achter het stuur zitten. Net tot hij zijn deur sluit, neemt die dief de bienen en zet het op een lopen. De politieman is verbaasd en wil de auto starten. Maar zijn collega Jan, die binnen nog alles aan het opschrijven was, hoort de sleutels. Ook van deze zaak niks meer gehoord. Doordat Jan van Beek om en nabij 50 jaar secretaris van SV De Kool geweest is, was onze winkel ook wel het punt waar de voetballers naartoe belden. Om te zeggen dat ze niet voetballen konden of om te vragen of de wedstrijd nog doorging. Dit was voor zowel het veldvoetbal als voor het zaalvoetbal, waar we sponsor van waren. Ook heb ik samen met Jan meer dan 25 jaar Zwarte Piet speelt onder Lubetti School. En Theo Deer, die jutter, was Sinterklaas. Dan zit hij daar, Jan en ik. In 1993 benen wij met onze winkel verhuisd naar die kale plek op de Niekedel. Daar hebben wij... Oh, daar. Ja, ik woon in de Burg nu. Naar die kale plek op de Niekedel. Daar hebben we de grootste supermarkt van Texel gebouwd. Top 10, die nou Jumbo heet. Iedereen zei, dat ken nooit. Toen bleek dat het wel kon, zei ze, nogal wie dus op zo'n plek. Met de verhuizing naar de Niekedel werden we ongelooflijk goed geholpen door allerlei clubs uit de Kolg. Er wordt altijd gezegd dat de Kolg geen hecht dorp is. Dat hebben wij in onze 53 jaar onder Kolg wonen en werken wel aansbleefd. Jammer dat er nog maar weinig oude Kolgers wonen en alle jonge Kolgers in de Kolg geen huis kregen kennen. Wij kijken terug op een prachtige tijd in de Kolg. We wonen nou vlak bij de plek waar we lang leeg geboren ben, onder Burg. En dan heb ik... Ik ben toch al over tijd. Ik heb nog een klein zegje van 6 regels. Ik heb van indien verschrikkelijk veel spiet. Ik heb 6 jaar pianoles gehad. Ik kon Vuur en Lisa uit mijn kop spelen. Ik moest dagelijks 20 minuten oefenen en dan zette mijn moeder de kookwekker. Als ik zag dat mijn moeder naar de waslint ging, zette ik de kookwekker 7-8 minuten terug. Daar heb ik nog zo ontzettend spiet van, want ik kan geen noot meer lezen.
Vroon, we gaan naar jou luisteren. En jij bent er eentje van Joop Keizer, de mailmuus, mocht ik zeggen.
Ja, goedenavond. Dit verhaal is echt gebeurd. Mijn man, Jan van Beek, heeft in 2007 een lintje gekregen voor al zijn verdiensten voor SV De Koog. Op een dingersdagavond in de zomer gingen we na het werk nog een versnapering halen in Café de Jutter. Daar kwam burgemeester Gelder op binnen met premier Balkenende. Ze begroette ons en ze vertelde aan Balkenende dat Jan pas een lintje kreeg had. Bij het weggaan van Gelder op een Balkenende zei Jan: dag Harry. Balkenende weer in die tijd ook wel Harry Potter noemt. Ik dol natuurlijk, dat zeg je toch niet? Met onze vriendenkring hier over dit voorval nog lang nasproken. Een paar weken later moesten we na de braderie bij vrienden de barbecuen. Jan ging voor het eten nog even naar huis en kwam terug met een brief van de gemeente. Daar stond in dat het Hare Majesteit het niet behaagd had. Die moest een lintje inleveren voor het beledigen van de premier. Mijn hele avond was verpest. We hadden afgesproken dat we onze vrienden niks vertellen zouden. Toen Jan ook nog kramp kreeg, schrokken de vrienden er eigen rot. Ze vroegen: je hebt het toch niet aan zijn hart? De hele nacht heb ik te piekeren liggen over die brief. Ik had namelijk net de dorpskrant klaar. Daarin stonden de foto's van mensen die een lintje kregen hadden. De foto's zwart maken kon niet. En ook het opnieuw drukken van de dorpskrant was geen keus. Aardags hadden we bingo in het dorpshuis. Halverwege kwam André Verzeput binnen. Een van onze vrienden. Die vroegen mij wie er zijn lintje inleveren moest. Die had het lezen op de kabelkrant. Ik schaamde mijn eigen doos, zist ik. In de pauze reed Jan gauw naar huis om de kabelkrant te lezen. Maar ik kon het niet zo gauw vinden. André begon er elke keer weer over. Na afloop zei hij dat er eentje uit de Koog zijn lintje inleveren moest. Ik gaf hem een opdonder en zei dat ik er de hele nacht niet van sleep had. Hij begon te lachen en riep me mee naar de hol van het dorpshuis. Daar zei hij dat het een grap was van de vriendengroep. Ik zei tegen hem dat hij dat niet tegen jou zeggen moest. Dat het een grap was. Ik dacht, laat hem ook nog maar eens een nachtje zweten. De rest van de vriendengroep kwam stadig iets aan binnen en ze vertelde de clue aan Jan. Ze hadden zelf ook in de piepzak zitten. Om ze Jan s'ochtends zien hadden op de Groene Plaats weer toen het raadhuis stond. Ze dachten dat hij er wel erg gauw achteraan gaan was om zijn lintje in te leveren. Vanaf die tijd azen we op wraak. Helaas is dat er vandaag tot toe nog niet van komen.
We gaan luisteren naar Marianne. En Marianne is een witte van Guri Bakker van Skeel en Henk Witte uit Gerritsland van de boerderij Bloem en Bos.
Goedenavond. Ik draag dit stukje op aan onze oudste broer Gerard, die vorige week is overleden. Mijn stukje heet Kinders aan de Koog. Ik ben een stuk buiten de Koog geboren in 1951 op de plaats van List. Toen heette het Everste Koog K73. Nou is het de Pontweg. Het was een boerderij en List teelde ook bollen. Mijn vader was arbeider bij List. Wij woonden in het huis van die boerderij. Onze gang met de kapstok leed naast de koeienstal, dus onze jassen roken eigenlijk altijd naar koeien. Mijn tantes en oude Skeel die waren geen beesten gewend en zeiden wel eens wat van die stank. Weer ik me als kind voor schaamde vanzelf. Op die plaats van List kreeg mijn oude lui 5 kinders. Eerst mijn oudste broer, toen ik en daarna nog 3 broertjes. Wij waren roems. En alle roemse kinders gingen toen naar de roemse school. Daar dacht je genies over na. Maar ja, wij woonden een heel eind van de burg af en we hadden geen auto. Misschien ben ik één keer door mijn vader of moeder naar school gebracht. Maar de rest van de tijd moesten we het zelf maar uitzoeken op onze kleine fietsjes. In de winter mochten we wel met de bus. Nou, na dat vijfde kind werd ons huis te klein. Er waren maar 2 slaapkamers en 1 bedstee. Dus toen ik 9 was, verhuisden we naar een huis een stukje dichter bij de Koog. Als iemand vroeg waar ik woonde, dan zei ik bij Bispinkhof. Iedereen wist toen wie het was. Nee, niet op Bispinkhof, maar hiernaast. In een lang grijs huis. Je ziet het hier. Alleen de voorste helft was van ons. De achterste helft was skuur. Nou, in dit grijze gebouw stak eigenlijk een beetje lelijk af tegen Bispinkhof zelf, wat wel een kasteel leek. In dat grote mooie huis woonde Kees Schumacher. Die had het erfd van zijn ooms. Over Kees en Bispinkhof valt een hele hoop te vertellen, maar daar wou ik het nou niet over hebben. Enfin. Al gauw werd bij ons ook het 6e kind geboren. Omdat we nou even dichter bij de Koog woonden... en mijn oude lui het toch wat begrotelijk vonden om al die kinders naar de Burg te laten fietsen, werden we naar de Lubertischool gestuurd. Maar ja, die was meester Rieteko, de directeur van de Jozefschool, het niet mee eens. Want de Jozefschool was de beste school. En Roemskinders hoorden deer thuis. Hij zei: jullie oudste, dat was mijn broer Gerard, hoeft nog maar 1 jaar en dan kan hij naar de HBS. Het is zonde van zijn verstand om hem nou nog naar de Koog te sturen. Nou, en daarom bleef Gerard op de Jozefschool in de 6e klas. Over mijn verstand had hij niks uit. En over de rest ook niet, dus wij gingen naar de Lubertischool. Even op een reetje. Dan hadden we dus Gerard. Daarna kwam ik. Dan Harry. Theo, ja, die kennen jullie niet, maar dat is Kiewis. René en Ben. Ons nieuwe huis, dit huis, oh nee, het is nou weer weg. Was van binnen en van buiten een stuk ruimer. Als enig meisje kreeg ik zelfs een eigen kamertje. Waar ik heel blij mee was. In 1964, ik weet het nog als de dag van gisteren, zei mijn moeder onder de afwas tegen mij dat er nog een broertje of zusje bij zou komen. Ik keek er aan en zei met een grafstem: ik wil nou eindelijk wel eens een zusje. Maar ja, mijn moeder haalde de schouders op en zei: ja, je hebt het niet voor het zeggen, kind. Waarop ik zei: nou, als het weer een jongen wordt, dan wil ik nog 1 keer een pop. Even tussendoor, ik wist toen nog niet wat ik een paar maanden later wel wist. Aans had ik wel aars naar de keken. Wij zaten dus niet meer op de Roemse school, maar we gingen wel altijd naar de kerk. Hier ook. En op de Lubertischool kregen de Roemse kinders catechisatieles van kapelaan Tuin. In de 6e klas werd je ook plechtig aannomen in de kerk. Hernieuwing der doopbeloften heette dat plechtig. Dat was een hele bedoeling. Alle Tesselse kinders, alle Roemse Tesselse kinders van 12... moesten zelfs 3 dagen naar de katholieke jeugdenberg om zich voor te bereiden. Dat is de Eierkoog. Van die hele voorbereiding weet ik weinig meer af. Het zal allegaar met de kerk te maken had hebben. Roemse liedjes uit ons hoofd leren, de mis doornemen. Maar het enige wat ik nog wel weet en wat ik nooit zal vergeten was dat we seksuele voorlichting kregen. Deer in de Eierkoog. De jongens en de meisjes waren apart genomen en een vrouw vertelde ons meisjes alles. Van het begin tot het eind. Nou ja, ik wist wel dat die kinders uit mijn moeders buik kwamen. Maar hoe ze erin kwamen, ik had geen idee. Ik verschoot me hier om een ongeluk toen die vrouw dat uitlei. En ik was beslist niet de enige met ogen op het hoofd van de schrik. Na die 3 dagen fietste ik uit de jeugdenberg met een arm meisje terug naar de Koog. Ik weet niet meer wie het was. En ze zei tegen mij: jouw vader en moeder hebben 7 kinders. Ze hebben dit, wat wij dus net hoort hebben, 7 keer deen. Wat een smeerlappen. schaamde me dood. Want bij dit meisje hadden ze 3 kinders. Dus haar ouwe lui hadden het maar 3 keer deen. Zeit ze met een uitgestreken gezicht. Afijn, het weer 24 maart 1964. Ik fietste met Lia van Beckum tussen de middag naar huis om warm te eten. Lia en de zusje Trudy woonden aan het eind van de Schumakersweg. Daar hadden de oude lui, de vader en moeder, bungalowpark Hoog Koog. Maar net toen wij op de hoek van de Schumakersweg fietsten, zag ik wat op ons erf. De auto van dokter Elias, riep ik. Dan is vast mijn broertje of zusje geboren. Lia was van de overkant, die praatte geen Tessels en zei: ik wil het wel weten. Als jij nou gaat kijken, blijf ik hier wachten en dan roep jij wat het geworden is. Nou, ik brandde vanzelf van nieuwsgierigheid en vloog naar binnen. In de keuken stond de kraamzuster met een wit skort voor in een grote pan soep te roeren. En buiten adem vroeg ik: wat is het worden? Een broertje, zei ze. Ik zei niks en ik ging naar buiten. En op de hoek van het huis, van dat lange grieze huis, zette ik mijn handen als een toeter voor mijn mond en brulde naar Lia: het is weer een jongen! Nadat ik daar niet blied mee was, kon ze wel horen. Weer ik niet aan docht, was dat mijn moeder dat ook kon horen. Want ik stond pal voor hun slaapkamerraam, weer zij lag met dat pasgeboren broertje. Ze heb er nooit wat van zeid. Vind ik nou nog groos van haar. En nou ja, ik kreeg dus die pop. Ja, het was niet deus hoor, het was een are. Die had, maar ja, die is de kop afgebroken. En ik was er eigenlijk heel graag niet blied mee, want ik wou een pop met lang zwart haar. En ik kreeg er die met kort haar. En ik was er eigenlijk ook al veel te groot voor natuurlijk. Ik was al bijna 13 en na de vakantie zou ik naar de ULO gaan. Dus met die pop heb ik amper speeld. Maar ja, waar ik gek genoeg wel mee speelde, was dat kleine broertje. Een allerliefst kereltje waar je best mee kon lachen. Ik gaf hem de fles, deed hem in de tobbe. Ja, zie je, in de tobbe. Ik deed met die grote veiligheidsspelden zijn luier om, leerde hem zingen en praten en alles. Nou ja, praten deed hij aan het begin nog wel wat krom, maar dat is later aardig betrokken, toen hij naar de kleuterschool van juffrouw Boeien ging. Toen kreeg hij in wel heel veel praatjes. Nou ja, en die praatjes had hij nou nog. Luister maar, hier komt het verhaal van mijn kleine broertje Peter. Dat is even een chancement, zoals je dat noemt. Ik ben nou Peter. Wegens de omstandigheden lees ik zijn stukje voor. Hij is niet meer zo klein, hij is nog een kop groter en een beetje... Nou ja, goed. Dus het loopt alle gereffen aars als aars. Ik ben Peter. Dit is zijn stukje. Vervolg van Kinders aan de Koog. Nou, dat is nog wel eens een binnenkommer. Bedankt hoor, zus. Maar goeiedag, Allegaar. Ik ben dus gevraagd door mijn zus om hier ook een stukje te doen. Nou, daar had ik best wat schrik aan in het begin. Ze zei: je moet het zien als een stukje op een trouwerij of op een jarigheid. Nou, ik weet het niet hoor, maar bij mij op de jarigheid zit niet zoveel volk. Maar we kijken wel even hoe ik het er vanaf breng. Ik ben dus het jongste kind van Henk Witte en Guri Bakker. Geboren net buiten de Koog in wat later bekend weer als Klabam. Nou ja, bekend. Zeg maar gerust berucht. Een sleep-in heette dat toen. Het huis was van Kees Schumaker. Hij woonde er zelf naast ons op Bispinkhof. En die bedden van Kees, wie er nou zoveel om te doen is, dat waren eigenlijk gewoon onze oude bedden. Dat hadden we toen ook nooit kunnen denken, dat die zoveel weerd zouden worden. Kapitalen. Nou ja, Kees was dus onze buurman. En het beurde nogal eens dat hij door de deur van Bispinkhof, zonder erg achter zijn eigen kont in het slot had laten vallen. Dan weer ik roepen. Ik was toen de kleinste en de dunste van ons Allegaar. Dat zie je er ook wel. Dat is nou niet meer zo illegaal. Sorry, Peter. En dat had Kees nodig, zo'n dun kind, want ik moest door het wc-raampje kruipen om de deur van binnen uit weer open te maken. En volgens mij had Kees genies een sleutel van het huis. Misschien zit hij hier toevallig, kan ik het hem even vragen? Nee? Ik heb dus eigenlijk de omgekeerde schoolweg van mijn zus bewandeld. Eerst even de Luberti en daarna de Jozefschool. Mijn eerste jaren zat ik aan de koog op de kleuterschool, het Mierennest, bij juffrouw Boeien. Zij was een echte kleuterjuf, een allerliefst mens. Ik kon heel best met haar. Daarna kreeg ik juf Van der Veen in de eerste klas. God de God de God. Later op de LTS heb ik nog les gehad van de vent Gerbe. Die was wel aardig. Als wij het hele eind van Bisminkhof naar Luberti's komen moesten, ging ik achter op een fiets bij een van mijn grotere broers. Of als het zo uitkwam, reed ik mee op de melk, met de melkboer, Pim de Knop of Ton Zwaneveld. Een van de twee kwam elke dag bij ons langs met zo'n driewielder karretje. Misschien kennen jullie dat nog wel. Achterop stond een grote bus met melk, weer ze met een literkan de melk uitschepte. Die melk hadden wij weer nodig voor de Brinta's ochtends. En ook om toetjes van te maken. Je weet wel, Saroma, uit van die pakjes. Er waren verschillende kleuren. Lichtgevend bijna. Als je mazzel had, kreeg je er op zondag nog klop-klop bij. Later, toen ik groot was en aan de Helder op school zat, werkte diezelfde Ton Zwaneveld op de AOT-bus. En toen reed hij me dus weer naar school. In onze vrije tijd waren we veel te vinden bij de peren. De peren van Soetelief. Dat vonden we machtig mooi. Dan haalden wij 's ochtends de peren en de ponies op bij het huis van Gerbrand op het Kogerveld. We reden zonder hoofdstel en zadel, zonder zadel langs Bos en Zee, achter de Brechtkoog langs naar de manege. We hoefden die peren niet te sturen. Ze wisten zelf de weg wel. Op de manege werden die beesten dan de hele dag verhuurd aan badgasten. Mijn moeder zei altijd dat ik eerder peert kon rijden dan fietsen. Dat is logisch, want het peert had geen zijwieltjes nodig. En 's zomers gingen we wel eens om een snoepie bij meneer en mevrouw Visser. Dat waren badgasten uit Amsterdam. En die woonden de hele zomer achter ons huis aan het Mintergelop in een wit zomerruzie. Zij hadden zelf geen kinders en zij genoten van ons grote gezin. Ja, en wij van hun snoepjes natuurlijk. Ik weet eigenlijk geen van wie dat Husie was. Misschien wel van Klaas en Ina van de Werf. Ze woonden er tegenover. Nou, en als het winter was en het had sneeuwd, dan sjeesden wij met het hele soortje kinders uit de koog van de badweg af. Soms met een slee, maar vaak ook op een oude kunstmishak met stro erin. Dat gleed verschrikkelijk hard. En als vader Kuip dan een boerenkar beneden aan de boordlaan zette, op de kruising, dan kon je tot aan de katholieke kerk aan toegleden. Nou, zet je de deur open en kun je hier zo tot het altaar. Op voetbalgebied zette ik mijn eerste stapjes op het veld van de Koog. De hel van Jan Timaas. Dat was gauw af, want toen ik 6 was, gingen we verhuizen naar de Burg. Naar een groot huis aan de Horenderweg. Wat die oude meteen Frankendaal heb noemd. Hij had het vernoemd naar een grote tuin met een kwekerij in Amsterdam. Hij was zelf ook nogal gek met blommen. Het voordeel van het verhuizen was dat ik behalve naar de Roemse school ook naar de Roemse voetbalvereniging kon, de Tesselse Boys. Die speelden in die tijd nog aan de Westerweg, een beste club. Ik zie al knikken. Meester Rieteko was al jaren weg van de Jozefschool. Dus hij heeft niet meer meemaakt hoe de jongste van deze wittetjes het er vanaf bracht heb. En dat het ook met mijn verstand, zien verstand, nog aardig goed komen is. Ik wens jullie nog een goede avond.
Kees Minnes. Nooit van hoort. En zijn moeder was Jannie Vlaming. Geboren aan Strand. Volgens mij komt die wel meer in de familie voort, Ina. Ja, Strand. Ja.
Mijn vader was Klaas
Minnes. Klaas Minnes. Nou goed zo. Veel plezier.
Dankjewel. Ik pak dit ding er maar even bij, want anders kan ik het niet lezen. ouder worden. Bril op. Nou, ik denk dat het net gaat zo, ja. Hij is eigenlijk van de muziek namelijk, zie je. Ik heb geen sappige anekdotes, maar ik wil jullie wat vertellen over mijn jeugd met herinneringen aan de koor. Misschien dat je er nog eens herkenning bij hebt. Mijn naam is Kees Minnes. Op de Uro aan de Burg hoorde ik vaak Minnes. Nooit van hoort. Jij bent vast geen Tesselaar. Ik wil niet zeggen dat het een trauma was, maar toch had je wel eens het gevoel dat je er net niet heel hard bij hoorde. Want je heette nou eenmaal geen Witte, Illeman, Bakker of Kup. En dan ook nog geboren in Parkzicht. Nou, dan weet je, dan komt het niet goed, hè? Maar toch van de Tesselse moeder. Jannie Vlaming, geboren aan Strand. Stel nou dat het aars omweest was. En mijn vader Vlaming heette en mijn moeder Minnes. Dan was er niks aan de hand geweest. Had ik nooit een probleem gehad, snap je? Nog steeds een beetje skeef op Tessel. Ik ben opgegroeid aan de Kolk en had een fijne jeugd. Ons huis, huizen Jannie, wat nou Hotel het Uilenbos heet, was Seumers pension. Voor ons huis ging de houtvester Bootlaan, zo heette die toen, eerder zelfs de Kampweg, over in de Zandwegje. Kijk, daar. Nou, dit was net van voor de oorlog, denk ik. Maar je ziet het fietspaadje er ook naast, want hier was ik even kijken. Hè? Een fietspaadje erlangs, met van die witte paaltjes ertussen. Moet je zien wat er nou allegaar langs dendert. Toerisme ten top. Ons pensioen was voor 12 botgosten. In de VVV-gids stond vermeld dat in plaats van water met een lampetkan, ja, zo ging dat vroeger, er zelfs sprake was van koudstromend water op de kamers. Wat een vooruitgang, want waterleiding was er nog niet. Ik zie mijn vader nog iedere dag aan de pomp zwengelen om de watertank op zolder op te vullen. Zo kreeg je dus koudstromend water. We hadden ook, heel modern, een telefoon met een slinger waarmee je de telefonist aan de Burg kon vragen om je deur te verbinden met nummer Huppel de Pup. Wat een luxe allegaar. Maar we sliepen in een schuurtje achter huis. En dat was geen luxe. Alles voor de gasten, zei onze tante altijd. En tegen de gasten wezen nog, daar stingen ze te schieten. Dat was er ergens bij het voetbalveld. De oorlog was nog niet lang geleden voorbij natuurlijk. Dus het was alles nog vers. Achter ons erf had je het land en de schuur van Arno Daalder. Zijn knecht hiet Hans Halsema. Hij woonde in de Kamerweg met zijn moeder Memmie. Onder één kap buren van Piet en Jan Timaas, daar is hij weer. Als jochie mocht je aan Hans zien duim trekken en dan liet hij een grote skeet. Tjonge jongen, wat een lol. We noemden die twee mannen dan ook de skeetentrekkers. Hans grinnikte, beste vent. Rood heer, lang hoofd, echt heel lang hoofd. Maar Arnoud wou het niet horen, die was de baas, die werd boos. Arnoud had trouwens ook streken. Als we als jochies met een paar planken aan de fiets van het strand kwamen en je kwam hem teugen, dan zei hij, leg ze maar bij mijn schuur neer, jongens. Hij was tenslotte ook strandvonder. Geen nood kip ook dus. Maar hoe kinderachtig kun je wezen voor die paar rotplanken? Hij had in plaats van bollen ook wel er eens graan op zijn land. Het graan stond op het land op Skoven. Ja, en dan werd er dorst. Wat een spektakel was dat. Ik weet niet wie het nog meemaakt heb, maar het was een pracht. Die grote dorstmachine met trekker en wel 10 mensen erop en eromheen. Het kaf van het dorsen was natuurlijk nutteloos afval. Door een flexibele slang kon je het overal naartoe wijden. Arnoud, of zijn vader Rijer, die was er ook nog bij, had geen zin in die troep op het eigen land. Dus bliezen ze door de heining, zo bij ons op het erf. Het kippenhok was heel hard niet meer te zien. Maar we waren dol natuurlijk. Nou ja, ongelukkig, zei Arnoud later. Ja, ja. In 1954 kwam ik in de eerste klas van de Liberty School. De school in de Dorpstraat heb ik dus net mist. Onze juf in de tweede klas was weer diezelfde Hertie van Veen. Ja, hè, diezelfde, ja. Ze kwam uit de Helder en is later getrouwd met Klaas Bonne, de oudste zoon van Daan en Martje. Ze, ja, kennen we die? Ze binnen naar Australië emigreerd. Toen ik op de KVD wel eens in Brisbane kwam, heb ik ze in 1970, ja, 55 jaar geleden al, een keer opzocht. Ik werd hartelijk door Hertie ontvangen. Ze kende me nog. Klaas was niet thuis. Ze hadden het niet erg breed. Het ging met hun net zoals met zoveel emigranten. Eigenlijk wouden ze wel weer terug naar Nederland, waar het in de tussentijd economisch puur beter ging. Maar door de kinders, ja, die waren ondertussen Australië geworden, kon dat niet meer. Met inbien dus in Australië en inbien in Nederland. Net als met zoveel emigranten. Die koopvaardij zat er bij mij al vroeg in. Toen ik 11 was, wist ik al dat ik wou gaan varen. Als vriend met buurjongen Krijn Hopman werden we enthousiast gemaakt door zijn ome Jaap. Die was stuurman op vrachtschepen. Je mijmerde wat er achter de horizon te zien was. Want televisie was er niet. En je had dus geen idee wat er al haar ook te zien zou wezen. Het avontuur gonkte, zal ik maar zeggen. We waren vaak op strand om te jutten en onder de indruk te wezen van de hoge golven. Je had de toekomst van het varen al een beetje in je achterhoofd. Ook gingen we naar de Mokbaai. Eerst pieren spitten en dan vissend met onze bamboe hengeltjes. Wacht even hoor. En dan kwamen we soms met 40 visjes thuis. Teugenswoordig vang je weinig meer en mag je maar 1 of 2 visjes mee naar huis nemen. Aretide dus. Alfons zei trouwens dat er wel vis zit tegenwoordig, hè? Maar goed, dat was geen platvis, maar dat is wijting, hoor ik. In 1957 liet mijn vader een huis aan de Brink bouwen. Je keek uit de kamer tot aan het bos bij de Pelikaan. Wat is er verschrikkelijk veel bebouwd na die tijd. Eerst kwam de Veugelmint rond het oude kerkhof. Als overloop van woningzoekende Koger en Tesselse gezinnen. Je zou er een boek over kunnen schrijven, want half de Koog woonde er. Kennen we het Deltaplan nog? Roodkappie, ben er nog Kogers hier. Zat hoge wallen, een soort van supertuinwallen, rond de ruzie bouwt. En ze liep met een groot broodmes door de Koog. Zo lang. Ze was onderwijzeres, wijst aan de wil. Maar ze was duidelijk de weg kwijt. Erg triest natuurlijk. Later werd ik vriend met Frits Bonne. De oude rocker is helaas 2 jaar terug overleden en dat doet nog steeds zeer. 5 jaar geleden zei hij nog tegen de gemeente: schiet nou eens op met dat kerkhof van de Koog, want ik heb haast. Ja. Hij voorvoelde het al. Jammer dat er nog steeds geen kerkhof van de Koog is, want wij komen immers al haar aan de beurt. Maar alle plannen binnen afblazen door de gemeente. Het bos was te nat, of staat bosbeheerlof weer eens dwars. Alles moest op een reetje. Frits woonde aan de Mortelaarsgracht. Tegenover hun huis had je de Mint, weer nou Coluna is. Een van de liste heideveldjes rond de Koog. Er zat ook nogal wat verzand op de Mint. En in het bos daarachter. Frits zijn vader, Arie, strooide soms 7 veugelvoer vanaf de Mint naar een omheind hok in zijn tuin. En ja hoor, de verzanten kwamen zonder problemen het ook in. Naar zeggen, ik weet niet of het overdreven is, hij had er wel eens 40 in, één nacht. Een leuke aanvulling in de portemonnee natuurlijk. Dat ging naar de polier, neem ik aan. Frits verdiepte zich snel daarna al in de dames, zal ik maar zeggen. En werd nacht later gitarist in de band The Creatures. Ik liep achter en speelde te met nog met Dinky Toys. Dus je snapt dat we uit elkaar raakten. Het is later, toen ik weer aan de Koog kwam wonen, gelukkig heel erg goed komen. Na Frits was er een goede vriendschap met Cor Kuup en Evert Bonne. Daar zit hij. Ja. Die kwam er voor in de plaats. 'S Winters biljarten bij Bill Visser in het Witte Huis. Verder was er 's winters niks te doen aan de Koog. Op een uitvoering van de Duinkanters in de toekomst na. Zondagsmiddags raakten we daarom nog al eens naar Dancing Capri in de Spoorstreet aan de Helder. Er kwam daar wel meer Tesselse jeugd. Om 9:15 hard lopen om de laatste boot te halen. Triest hoor, geen tijd om prettig afscheid te nemen van je nieuwe Helderse vriendinnetje. Ja, er waren wel degelijk ook leuke Helderse kraatjes hoor. Zomers was het aan de koog een heel aanverhaal. Je had er later VAT 69, Veronica van Simmerijk en Dancing de Toekomst. En Sarasani in de verte. Veel gezelligheid. Ik sliep zomers in een schuurtje in de tuin. Het huis zelf werd verhuurd om botgasten. VAT 69 was achterlangs, hemelsbreed maar 60 meter uit mijn schuurtje. Van geluidsisolatie hadden ze toen nog nooit gehoord. Alle ramen stonden er wiet open om de sigarettenrook eruit te laten trekken. Want er werd natuurlijk flink paft in die tijd. Dus wou je een keer vroeg te bed? Nou, dan kwam je er toch maar weer uit vanwege de muziek en de herrie. En ging je nog even kijken. Je zou toch ook eens wat missen. Over het uitgaan aan de koor, het Rijn Stam, alder is een boek schrijven, hartstikke mooi. Maar mijn tijd lag net even eerder. Om al die biertjes te kunnen betalen, want ja, dat werd er ook gebruikt, moest er wel werk worden in de vakanties. In de ballen en op strand. Het begon met narcissenkoppen op de Kampervoelieweg bij Willem Dalmeijer. Ook bekend als Willem Stop. De narcissen groeiden daar trouwens het best achter op het land. Logisch, want dat grensde aan de vloeiweide. Weten we nog wat de vloeiweide was? Nou, de keutels van vakantiegangers en de kogers dreven daar in de ronde. Goeie mest, voor de waterzuivering dus. Dat is echt goed voor die narcissen, hoor. Verder ook strandhuisjes aanvegen bij Piedalderen aan de zuidkant van de badweg. Daar lagen in die huisjes nog wel eens bladen met spannende foto's voor een jochie van 12. Soks had ik nog nooit zien. Tjonge, jonge. Nou, en later heb ik met veel plezier in de bollen bij Jaap van Heerwaard en het Mieter Glob en ook bij Hans List werkte. Ik herinner me nog een keer dat Hans bollenruchte op een regelot leidt. Hij stok het aan toen we gingen skaften. Een uur later kwamen we terug en toen bleek dat de grote band van zijn trekkertje in de fik stond. De ruchte was met de westenwind erg snel op brand en hij was vergeten dat zijn trekkertje aan het eind van de regel stond. Met zand hebben we de boel blust. Maar het was toch een dure dag voor hem natuurlijk. Ik weet niet, Greet Zaal in de zaal? Nee, hè? In de jaren hielp ik ook strandhuisjes opbouwen en afbreken bij Yamaha's. Aan de noordkant van de badweg. Daar zaten Seumers, Yamaha's en oma Casey op het bankje voor het verhuurhuisje. Tabak te prumen of een sigaar te roken. Ze hadden samen veel oog voor de passerende, schaars geklede dames. Oma Casey kwijlde er soms van. Nou, dat is nog even niet. Ja, daar zit hij. Ik zal hem aanwijzen, want hier, dat is hem. Oma Casey. We zijn nog op strand, hè, met de bunker. Oma Casey kwijlde er zo van. Klein mannetje, dikke brillenglazen en de broek met bretels optrokken tot onder de oksels. Hij kwam uit Leeuwarden en had jarenlang vanuit de bunker, die uit de dune op strand zakt was, versnaperingen verkocht. De bunker was echter met dynamiet opblazen en afvoerd. En ja, oma Casey was dus werkloos geworden. Maar hij kwam graag even bij Yamaha's kijken, hoor. Af en toe kwam er ook een bus met in het zwart geklede boertjes, met pet en ook met vrouw uit de Achterhoek of zo, die voor het eerst de zee zagen. Pootje baden in de golven, broek en rokken omhoog, kraaiend van plezier. Stevast kwam Jan Maas dan naar voren met zijn blikje, weer opstond voor de blinde ziel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Hey, mag ik even je aandacht? De derde editie van Wampex Texel 2.0 is in aantocht. En die wordt gehouden op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november. www.wampextexel.nl
trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Madagaskar.